En daarna wordt u gelezen uit Gods woord, nummer 11, de versen 16 tot en met 30.
En de Heere zeide tot Mozes, verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël, dewelke gij weet dat zij de oudsten des volks en deszelfs ambtlieden zijn. En gij zult hen brengen voor de tent der samenkomst, en ze zullen zich daar bij u stellen. Zo zal ik afkomen en met u aldaar spreken. En van de geest die op u is, zal ik afzonderen en op hen leggen. En ze zullen met u de last van dit volk dragen, opdat gij die niet alleen niet draagt. En tot het volk zult gij zeggen, heiligt u tegen morgen, en gij zult vlees eten. Want gij hebt voor de oren des Heren geweend, zeggende, wie zal ons vlees te eten geven? Want dat ging ons wel in Egypte. Daarom zal de Heere u vlees geven en gij zult eten. Gij zult niet één dag, nog twee dagen eten, nog vijf dagen, nog 10 dagen, nog 20 dagen, tot een gehele maand toe, totdat het uit uw neus uitga en u tot een walging zij. Overmits gij de Heere, die in het midden van u is, verworpen hebt en hebt voor zijn aangezicht geweend, zeggende, waarom nu zijn wij uit Egypte getogen? En Mozes zeide, 600.000 te voet is dit volk, in welks midden ik ben. En gij hebt gezegd, ik zal hun vlees geven, en ze zullen een gehele maand eten. Zullen dan voor hen schapen en runderen geslacht worden, dat voor hen genoeg zij? Zullen al de vissen der zee voor hen verzameld worden, dat voor hen genoeg zij? Doch de Heere zeide tot Mozes, zou dan des Heere hand verkort zijn? Gij zult nu zien of mijn woord u wedervaren zal of niet. En Mozes ging uit en sprak de woorden des Heren tot het volk. En hij verzamelde 70 mannen uit de oudste des volks en stelde hen rondom de tent. Toen kwam de Heren af in de wolk en sprak tot hem. En afzonderende van de geest die op hem was, legde hem op de 70 mannen die oudste. En het geschiedde als de geest op hen rustte dat zij profeteerden. Maar daarna niet meer. Maar 2 mannen waren in het leger overgebleven. Des ene naam was Eldad en des andere naam Medad. En die geest rustte op hen, want ze waren onder de aangeschrevenen, hoewel zij tot de tent niet uitgegaan waren. En zij profeteerden in het leger. Toen liep een jongen heen en boodschapte aan Mozes en zeide, Eldad en Medad profeteren in het leger. En Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgelezen jongelingen, antwoordde en zeide, mijn heer Mozes, verbied hun. Doch Mozes zeide tot hem, zijt gij voor mij ijverende? Och, of al dat volk des Heren profeten waren, dat de Heren zijn geest over hen gaven. Daarna verzamelde zich Mozes tot het leger, hij en de oudste van Israël.
Het tekstwoord gemeente vindt u in nummer 11... daarvan het 29e vers, het laatste gedeelte. Nummer 11, vers 29b, waar Gods woord luidt. Och, of al het volk des Heren profeten waren, dat de Heren zijn geest over hen gaf. Gemeente vanmorgen dus een terugblik op de hemelvaart. En vanmiddag dus een vooruitblik, zou je kunnen zeggen, als het gaat om het Pinksterfeest. Het is eigenlijk een cri du cœur, een hartekreet van Mozes. Verlangen naar Pinksteren voor een volk dat geen hogere behoefte heeft dan die van het tijdelijke leven, brood en spelen, eten en drinken. Ze zijn nog maar enkele dagen bij de Sinaï vandaan en ze klagen. Waarover? Over de zonde? Was dat maar waar. Israël heeft medelijden met zichzelf. Ze menen dat de Heere hen slecht verzorgt. Het klaagt voor de zoveelste keer. Wat deugt er nu weer niet? Ze walgen van het manna. Dat dagelijks voedsel dat ze van de Heere kregen. Altijd hetzelfde. Manna. Nooit is een stukje vlees of vis. Geef dan Egypte maar. Daar hadden ze tenminste een gevarieerd menu. Vlees, vis, komkommer, sappige meloen, uien, knoflook. En luidkeels jammeren ze voor hun tenten. Maar jongens en meisjes, hadden ze eigenlijk niet een beetje gelijk? Was het inderdaad niet erg eentonig? Wel nee. Van die mooie witte korreltjes manna konden ze helder witte meelbloem maken. En ze konden het overal vrij verzamelen. Gemakkelijker nog dan vissen vangen in de wateren van Egypte. Ze hoefden niet bezorgd te zijn, want elke nacht, behalve de nacht voor de Sabbat, viel het met de dauw op de aarde. Ja, maar het was het hoofdvoedsel, zegt u. Zeker, maar wij eten toch ook elke dag brood? Het manna had een heerlijke smaak en kon op verschillende manieren bereid worden. Heel gevarieerd. Je kon er brood van bakken en koeken, je kon er pap van koken. En bovendien, de Heere had ze niet verboden om vlees te eten. Israël had veel vee. De Heere had juist bepalingen gegeven ook voor het slachten. En gaven die koeien en die schapen geen melk die ze konden drinken en waarvan ze boter konden maken en kaas? Was het hen verboden om vis te vangen als ze in de buurt van de kust zouden zijn? Was het hen verboden om handel te drijven met die nomadenstammen die dat gebied doortrokken en probeerden hun producten aan de man te brengen, zoals specerijen en balsem, olie en vruchten? Nee toch? En nog even, en dan zouden ze daar staan aan de zuidgrens van Kanaan om dat beloofde land binnen te trekken, waar juist die tijd de wijnoogst was. Echter, in plaats van sterker te verlangen naar het beloofde land, verlangden ze terug naar Egypte. Zeg nu zelf, was het niet terecht dat de Heere toornig werd op het volk? Er staat in vers 10 dat de toorn van de Heere hevig ontbrandde. Hij had zijn daden getoond en hen getrouw geleid. En weet u wie er ook boos werd? Mozes. Op het volk, ja. Maar eigenlijk ook enigszins op de Heere. Hij verwijt hem dat hij hem eigenlijk een te zware last opgelegd heeft. Waar moet hij dat vlees vandaan halen voor zo'n groot volk? Hij wil liever sterven dan nog verder voor dat volk zorgen. Die last die is hem te zwaar. Hij werd moedeloos. De zachtmoedige Mozes werd zwaarmoedig. Nou, hierin staat hij niet alleen, dat weet u wel. Denk eens aan Elia. Heere, neem nu mijn ziel maar. Hij kan niet verder. Hij wil niet verder. Job, Jeremia, ze vloekte hun geboortedag. De middelaar van het oude verbond, ziet u, Mozes, schiet duidelijk tekort. Wie van ons zal het hem kwalijk nemen? Je kunt toch soms het gevoel hebben dat je handen tekort hebt, dat je kracht en gebed tekort hebt, dat je geloof tekort hebt. U of jij zucht misschien ook wel eens, wat helpt het allemaal? Waar doe je het eigenlijk voor? Weet u wat nou zo'n wonder is? De middelaar van het nieuwe verbond, onze Heer Jezus Christus, werd het nooit beu. Hij liet zijn volk niet los, al kost het hem zijn leven. En daarom is het nieuwe verbond ook beter dan het oude verbond. Als de Heer Jezus Christus, jongelui, nou zijn punt achter alles gezet had. Maar nee, hij is meer dan Mozes. Ziet u, Mozes kan onze verlosser niet zijn. Het moet helemaal van boven komen. Alles. Ook de ingang in het hemelse Kanaan. Wat een ontevredenheid. En dat terwijl de Heere zo goed en zo mild voor het volk was geweest. In plaats dat ze roepen, wat zal ik toch de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan ons bewezen, is er opstand tegen de Heere. Ja, 1 of 2 dagen daarvoor was het ook al zo. En toen ging het over de moeite van de reis in het algemeen. En nu gaat het over het manna. En het was geen kwestie van honger. maar van bevrediging van hun lusten. De zonde in het paradijs. Die boom was een lust voor het oog, begerenswaardig. In feite is het, en dat wordt onderstreept in nummer 11, en ook in Psalm 78 trouwens, was het de zonde tegen het tiende gebod. Gij zult niet begeren. Ze werden met lust bevangen, staat er in vers 4. Met gulzigheid bevangen. Begeerte dus naar overdaad. Een materialistische geest. En daarom eten ze straks ook zich in hun gulzigheid dood. Kibro ta'ava. Lustgraven. Oh, wat is het gebed nodig in ons leven, gemeente. Laat ons, of leer ons voor overdaad ons wachten. Dat we ons gedragen zoals het behoort. Door dat hoofdvoedsel manna leerde de Heer het volk uit zijn hand te leven. Het was bovendien een heenwijzing naar het ware brood dat uit de hemel zou neerdalen. Christus. Dat verband zal Israël niet doorzien hebben. Maar de zonde van het verachten van Gods gave, het manna, dat leidde wel tot het verwerpen van het ware brood dat uit de hemel is neergedaald. De Heer Jezus Christus. Het gaat met de zonde altijd, gaat maar na, altijd van kwaad tot erger. Die ontevredenheid, dat gemopper, dat gejammer, dat is er nog. Wij zijn toch niet zo gauw tevreden? Echt niet. We letten vaak meer vanuit onszelf in ieder geval op wat we missen en waar we menen recht op te hebben, dan dat we letten op wat we van de Heere ontvangen hebben. En de Heere zegt, wat hebt u dat u niet ontvangen hebt? En dat is niet alleen in de maatschappij het geval, maar ook in de kerk. Altijd hetzelfde. Preken, preken, preken. Saaie boel, zegt iemand. Je krijgt niets anders voorgeschoteld dan altijd die man. Zo kijkt men tegen het brood des levens aan. Wij willen wel eens wat anders. En thuis misschien wel. Oh, die duffe opvoeding. Dat eindeloze gepraat over God en over de Bijbel. Altijd hetzelfde. Kijk, dan zien we meer in wat de wereld voorschotelt dan wat we echt nodig hebben. Maar dit, ja, dit is te gewoon. Dit is te eentonig. Het bevredigt de begeerte tot zondigen niet. Het belemmert je. Mozes heeft geen moed meer. Nou weet u wat hij doet. En dat is een les ook voor ons. Hij klaagt zijn moedeloosheid aan de Heere. Doen wij dat ook. Om het dan te ervaren ook. Maar de Heere zal uitkomst geven. Kriep God niet vruchteloos aan. Hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. De Heere weet dat van zijn maaksel is te wachten. Hij bemoedigt Mozes. Mozes zal assistentie krijgen van 70 oudsten. Oudsten, mannen dus die al enige verantwoordelijkheid dragen. Ze zullen naast Mozes het volk met raad en daad bijstaan, vertroosten, vermanen. Ze krijgen een andere taak dan zij die op advies van Jethro, weet wel, de schoonvader van Mozes, die aangesteld waren toen op zijn advies bij de Sinaï en die met de rechtspraak belast waren. Je kunt erover lezen in Exodus 18. Mozes moet die 70 mannen verzamelen bij de tent der samenkomst en daar zal dan de Heere tot Mozes spreken en van de geest ook op die 70 mannen leggen. Dat wil zeggen dat zij de gaven van de geest ontvangen om in staat te zijn het geestelijk welzijn van het volk te bevorderen. En dat gebeurt. Ze profeteren. Een heel opmerkelijk gebeuren ook, dat blijft. In een soort extase. geestvervoering. Het is wel genoemd klein Pinksteren. En bovendien zegt de Heere dat hij voor het volk vlees zal geven. Niet 1 of 2 dagen, maar een hele maand. Totdat het hun neus uitkomt en ze ervan zullen walgen. Het blijkt dat zij die waarschuwing, want er zit een waarschuwing in, niet ter harte hebben genomen. Oh, wat erg. In klein geloof vraagt Mozes dan aan de Heere hoe dat ooit zal kunnen. Zo'n groot volk voor een maand met vlees en vis voeden. Maar de Heere zegt, zou de hand van de Heere verkort zijn, te kort zijn, Mozes? Gij zult nu zien dat mijn woord u wedervaren zal of niet. Of mijn woord werkelijkheid voor u zal worden of niet. En jongens en meisjes, dan komt er hijgend zo'n jongen aanlopen. Misschien gestuurd door anderen of zelf. Hij zegt tegen Mozes, el dat en mee dat profeteren in het leger, in het legerkamp. El dat en mee dat. Die hoorden bij die 70 mannen. Maar ze waren niet gekomen bij de tabernakel. Wat was nu het wonderlijke? Ook op die 2 kwam de geest. De Heere is een waarmaker van zijn woord. Ziet u wel? Dat had hij toch gezegd? Op die 70. Alle 70. Hij houdt getrouw zijn woord. Vergeet het niet. Maar die jongen, die denkt dat dat niet mag. El dat en mee dat daar profeteren. Dit kan niet van de geest zijn. Dit is buiten de orde. Ze behoren dat bij de tender samenkomst te doen. En Jozua, de knecht van Mozes, die vindt dat eigenlijk ook. Hij zegt, mijn heer Mozes, verbied het hun. Hij wil El dat en mee dat niet als mensen met de geest aanvaarden. Hij meent dat Mozes' positie in gevaar komt. Nu is het waar dat we voorzichtig moeten zijn. Er is heel veel verstandswerk, inbeelding. Veel ook wat op het ware werk van de Heere lijkt, maar wat het niet is. Maar hoe vaak zit onze eigen natuur er niet tussen? Laten we onszelf daar eens op onderzoeken, gemeente. Zie of er in mij een schadelijke weg is en leid mij op die eeuwige weg. De discipelen van Johannes de Doper, die zeiden eens tegen hem, Rabbi, die met u was aan de overkant van de Jordaan, van wie u getuigenis gaf, zie, hij doopt en ze komen allemaal tot hem. Het ging hen om de eer van Johannes, maar ze werden terecht gewezen. Want de doper, hij zei, hij moet wassen en ik minder worden. En ook de discipelen van de Heer Jezus, die moesten ook terecht gewezen worden. Als ze iemand vinden die in Jezus' naam duivelen uitwerpt, maar hen niet volgt, dan zeggen ze, dat kan toch niet. Heren, we hebben het hem verboden, omdat hij ons niet volgt. Maar wat zegt de Heer Jezus? Verbied het hem niet, want er is niemand die een kracht doen zal in mijn naam, en haastig, dus kort daarna, kwaad van mij zou kunnen spreken. Want wie niet tegen ons is, die is voor ons. Jozua bedoelde het goed. Hij zette zich voor Mozes in. Maar Mozes zegt tegen hem, ijvert u voor mij? Zet je je voor mij in? Och, of al het volk des Heren profeten waren, dat de Heere zijn geest over hen gaf. Allen van het volk. Jozua was te haastig. Hij had het oordeel van Mozes af moeten wachten. En dat is de fout van menig een. De Kobers die zegt het immers, een mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. Weet u, geesteswerk, dat is geen voorbijgaand werk. De tijd zal het leren. Het kan niet verbroken worden. Laat het overzomeren en overwinteren. Dat is een uitdrukking die al bij Comrie vandaan komt. Laat het overzomeren en overwinteren. Ga er niet hard tegen tekeer. Treed het niet tegemoet met allerlei achterdocht. Geef het de tijd. Ze leren niet alles in 1 keer. God zal zelf hun leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. Wij hebben trouwens ook na ontvangen genade telkens weer de bediening van de Heilige Geest nodig, toch? Denk eens aan het gebed van David. Hij was een kind van God. Maar hij bidt: O Heere, neem uw Heilige Geest niet van mij. We zijn niet klaar met wedergeboorte. Het vlees kan zo weer de overhand hebben. We kunnen het gevaar lopen dat we alleen maar aan de vorm denken. Maar de geest waait waarheen hij wil, heeft de Heere gezegd. Al bindt hij zich aan zijn eigen woord. Ja, dat wel. En daar had Mozes ook oog voor. En daarom bidt hij om een rijke werking van de Heilige Geest. Mozes begrijpt dat Eldad en Medad, hoewel ze achtergebleven waren, de geest hadden ontvangen. Ze profiteren niet op eigen houtje, uit zichzelf. Nee, Gods geest greep ook hen aan. Alle 70. Dat had de Heere toch gezegd? Maar nu vraagt u, waarom bleven ze dan weg? Eldad en Medad. Wel, dat weten we niet. Maar we zien in ieder geval dat God niet aan een plaats of tijd gebonden is. En dat zou ons moeten bemoedigen. Het zal geen opstandige ongehoorzaamheid geweest zijn. Misschien was het bescheidenheid. Of schuchterheid. Gevoel van onbekwaamheid. Dat gevoel kennen Gods kinderen toch, als je de Heer hebt lief gekregen. Dat je het niet waard bent, vind je toch, om een plaats in Gods koninkrijk te hebben. Om in het ambt te dienen. Om aan zijn tafel te zitten. Ben toch onwaardig. Dan nog, als dat het was, was hun wegblijven niet goed. Immers, de Heere weet daar raad mee. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. En toch schreef de Heere hen niet af. Calvijn, die wijst nog op een ander element, namelijk dat de Heere dit heeft willen gebruiken om een luisterrijk bewijs van zijn genade te geven aan de gewone massa, die er geen getuige van was, van die anderen die daar bij de tabernakel profeteerden, dus in het kamp waren. En hij zegt, dat heeft de Heere willen gebruiken, zodat ze niet onwetend waren. Dat ze dat niet als een voorwendsel konden gebruiken. Nou, wat het ook geweest is, het was voor de Heilige Geest geen verhindering om te komen. Ook al was niet helemaal aan de vorm voldaan. Vorm is goed, maar het moet geen dwangbuis zijn. Nu moeten we daar ook weer niet de conclusie uittrekken, zo van weg met de kerk, weg met allerlei kerkmuren. Het doet er niet toe tot welke kerk je behoort, als je de geest maar hebt. Dat wordt ook gezegd. Je mag de Heilige Geest niet uitspelen tegen de kerkorde, of tegen de orde, gewone orde, en het ambt. Wat God samengevoegd heeft, mogen wij niet uit elkaar trekken. Maar we mogen de Heilige Geest ook geen beperkingen opleggen. Het geestelijk leven, dat vindt orde en vorm. Maar als godsdienst een vormendienst wordt, als de orde geesteloos wordt, dan kun je wel zweren bij orde en bij vorm en bij termen, maar dan is het dood. Eldad en Medad, die waren indirect bij het heiligdom betrokken. Ze behoorden tot die 70 aangeschrevenen. Staat in vers 26. Zeker. De Heere grijpt door zijn geest zondaren even goed buiten de kerk als in de kerk. Maar de Heere wil wel een kerkelijk, een ordelijk kerkelijk leven. God is een God van orde. Eldad en Medad zijn later ook bij de tabernakel gekomen en hebben Mozes terzijde gestaan. Je ziet ook op Pinksteren de orde. De Heere, staat er, deed dagelijks tot de gemeente toe die zalig werden. Ze blijven niet op zichzelf staan. Ze voegen zich bij de gemeente. De Heere voegt ze toe. Dat is een bewijs dat de kerk als instituut ook door de Heere gewild is. Dat mogen we niet verachten. Oh, wat een heerlijk moment voor Mozes en voor die oudsten. Ze spreken over de grote werken van God, ze profeteren. Maar daarna niet meer, staat er, vers 24. En dat zal dus ook betekend hebben op die bijzondere manier in geestvervoering. Hierin moest uitkomen wat hun roeping was. Je ziet ook trouwens op Pinksterdag, hè, die bijzondere tekenen die er dan ook bijkomen. Eldad en Medad, mooie namen. Eldad, God bemind, en Medad, beminde. Die namen hebben iets te maken met Gods liefde. Bewijs van Gods liefde. Dat de Heilige Geest hen niet voorbij gaat. Ze verkondigen de grote werken van de Heere in die dorre, geesteloze situatie waarin Israël zich bevindt. Als Gods liefde in je hart is uitgestort, gemeente, dan kun je toch niet meer zwijgen? Dan zouden de stenen toch spreken? Tuurlijk, er is verschil. De een is vrijmoediger, kan makkelijker spreken dan de ander. Maar als de Heere in ons leven gaat werken, dan ga je goed van de Heere spreken. Loof de Heere, want Hij is goed. Makkelijk was dat niet hoor, voor Eldad en Medad. Kijk, in de kerk, bij het altaar, Gods werken verkondigen. Ja, dat gaat wel. Maar op het werk, tussen de mensen die volop aan het werk zijn, in al die drukte. De mensen kijken er dan ook heel vreemd van op. En Eldad en Medad, ze gingen door. Wat de mensen er ook van zeiden. Ze profeteerden, ze spraken goed van de Heere. En als dan die jongen komt en het als een bezwaar noemt in feite, en Jozua dat ook nog eens onderstreept, dan verzucht Mozes. Och, waren alle van het volk van de Heere maar profeten, dat de Heere zijn geest over hen gaf. Hoort u? De middelaar van het oude verbond zoekt de eer van God, zoals de Heer Jezus Christus de eer van zijn vader zocht, die hem gezonden had. Ja, daar mogen we wel een voorbeeld aan nemen. Wij zoeken dikwijls aanhang en bijval. Oh, we zijn zo bezorgd vanuit onszelf voor eigen eer. Als Mozes hoogmoedig was geweest op dat moment, dan had hij gezegd, ja, grijp ze, Jozua, grijp ze weet. Leg ze het zwijgen op. En hij had het volk mee. Ze vonden dat er twee te veel waren. Maar Mozes niet. Hij wilde wel dat heel het volk zou profiteren. In het optreden van Eldad en Medad ziet hij, Mozes, een hoopvol teken. Weet u, wij zien zo gauw in een medemens een concurrent. Zouden ze het beter kunnen dan wij? Wat was er ook onder de discipelen? Een concurrentiestrijd. Wie is de meeste? Wie is de beste van de klas? Gaat het ons erom een bepaalde plaats of een bepaalde positie in te kunnen nemen? Of dat de Heere de eerste zal zijn in ons leven? Hij de eerste. Als onze eigen eer mee gemoeid is, dan zet er ze op. Zetten we soms iemand zomaar in de hemel of we schrijven soms iemand zomaar af. Ja, ook Gods kinderen kunnen soms zo jaloers zijn. Maar als de geest op ons rust, als die ons bewerkt, gemeente, dan gunnen ze die geest graag aan iedereen. Zelfs aan de grootste vijand. Mozes wil het getal niet zo klein mogelijk houden, zodat hij de ereplaats zou innemen. Hij begeert dat heel het volk zal profiteren. Daar heb je het nu. Genade maakt gunnend. Dat zie je toch ook bij de Heer Jezus Christus? Daar staat hij voor Jeruzalem en dan zegt hij, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u willen vergaderen als een hen haar kuikens. Met tranen in de ogen zegt hij het. Zoveel mogelijk. Maar gij hebt niet gewild. Mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Begrijpt u die cri du cœur van Mozes? Och, waren allen van het volk van de Heere maar profeten, dat de Heere zijn geest over hen gaf. Ze maakten zich druk over Eldad en Medad, Terwijl het volk zo vleeselijk bezig is. Ze roepen om vlees, maar niet om de geest. Ja, Mozes gunde het volk wat beters dan die vleespotten van Egypte. Genade maakt mededeelzaam. Dan ben je niet blij met zo weinig mogelijk. Maar dan verlang je naar zoveel mogelijk. Uw koninkrijk worden eindeloos uitgebreid. Wees ook niet alleen bezig met je eigen zaligheid. U zegt, wat? De Heer Jezus heeft toch gezegd, één ding is nodig. Jazeker, maar niet alleen voor u en voor jou. Maar voor ieder. Wees niet alleen bezig met je eigen zaligheid. Wees niet tevreden met zijn nabijheid in je eigen leven. Een blijk van zijn gunst in je eigen leven. Ik las ergens, en dat is heel typerend. Want zo kan een schaap al etende van de herder weglopen. Eldad en Medad zijn nog maar voorlopers. Enkelingen. In Mozes' verzuchting ligt het verlangen naar Pinksteren. Zonen en dochteren zullen profeteren. Mozes voelt die eerste druppels van die overvloedige regen die de Heer beloofd heeft. Hij is bewogen met het volk. Ze hebben geroepen om vlees, maar geen behoefte aan de geest. Eten, drinken en vrolijk zijn. Wat is dat erg als we leven voor de schatten van Egypte. Voor je geld, voor je zaak, voor je bedrijf, voor je uitjes. Erg toch, als je beter thuis voelt in de bar dan op de catechisatie. Denk je er wel eens over na? Mag wel ons dagelijks gebed zijn toch, dat de geest van de Heere over alle mensen zal komen, ook vandaag. Dat ieder in eigen taal de grote werken van God gaat spreken. Mensen die nooit voor de dag durfden komen, zullen dan gaan vertellen wat God aan hun ziel gedaan heeft. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Nee, niet dat profeteren op zich een garantie is dat je zalig wordt. Saul was ook onder de profeten. Er zullen er zijn die als ze geoordeeld worden zullen zeggen, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Maar dat de Heer zegt, ik heb u niet gekend. Wij hebben de vernieuwende werking van Gods geest nodig. Niet alleen de algemene werking, de bijzondere werking van Gods geest. Maar de Heer wil die schenken. Alles schenken wat ons ontbreekt, toch? Op grond van zijn trouwverbond. Wie om die geest bidt, die zal hem ontvangen. De discipelen, ze hebben hem biddend verwacht. De geest, ook op de Pinksterdag. Pleitend op de belofte van de Heere die het gezegd had. Zeker, tegen valse profetie, valse leer moet gewaarschuwd worden. Maar niet tegen het werk van de Heilige Geest. Dat moet juist worden aangemoedigd. Hoe heerlijk is het als Gods naam groot gemaakt wordt. En vooral als dat gebeurt te midden van zoveel afval. Mozes kon niet over de geest beschikken. Maar Christus wel. Vergeet u het niet. Hij wel. Hij heeft die levendmakende geest verworven om die weg te geven. Op grote schaal. Mild en overvloedig, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij hem. Nee, het gaat niet om het buitengewone. Op Pinksteren zie je dat trouwens ook. Dan wordt er gepreekt. Christus wordt verkondigd. Hij wordt aangeprezen en aangewezen. Daarin is de geest werkzaam. Dan wordt er gesmeekt. Wat moeten we doen, mannenbroeders? Ze zijn verslagen in het hart. Ziet u wel? Ja, de Heer heeft beloofd dat er een tijd zal komen waarin dit gebed van Mozes niet meer gebeden hoeft te worden. Ze zullen mij allen kennen, zegt de Heer, van de kleinste onder hen tot de grootste onder hen. De nadruk valt in deze geschiedenis op de gemeenschap met Mozes. De Heer sprak tot hem, staat er, en die 70 die ontvingen van de geest die op hem, op Mozes was. Dat is een vingerwijzing naar Pinksteren. Wij ontvangen de Heilige Geest niet buiten Christus om. Die 70 ontvingen dat ook niet buiten Mozes om. Die Heilige Geest ontvangen we niet buiten Christus om, de middelaar van het nieuwe verbond. Waarom wordt u een christen genoemd? Zo vraagt de catechismus in zondag 12. Vanwege mijn kwaliteiten, vanwege mijn activiteiten? Vergeet het maar. Het antwoord is: omdat ik door het geloven lidmaat van Christus en alzo zijn zalving deelachtig ben, dan komt de verandering in onze geesteloze sleurdienst. De geest werkt ook leven vernieuwend. Dat zie je. Hoe dan? Nu is Mozes niet meer moedeloos. Hij is geestelijk. Het is geloofstaal. Als Gods geest in je leven komt, dan ontvang je verstand van God en goddelijke zaken. Dan krijgen we oog voor de genade van de Heere in Christus. Dan ga je zien wat je eerst niet zag. Als de geest aan het woord is, dan leer je verdriet hebben over de zonde. Strijden tegen de zonde. Je erkent de dood verdiend te hebben. En wat wordt het dan een genade, gemeente? Wat wordt het dan een wonder dat er genade is te verkrijgen voor de grootste der zondaren? Dan wordt je hart vervuld met heilbespiegelingen. Waar zijn wij nou mee vervuld? Waar gaat ons hart nou naar uit? Maar wat is dat dan, profeet zijn? Is dat dan de toekomst voorspellen? Dat wordt vaak gedacht. Maar dat is het niet, uiteindelijk. Nee, het is leven in afhankelijkheid met de Heere. Naar hem luisteren. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Het is zijn woord doorgeven. Een profeet van de Heere zijn. Broodprofeten die zoeken wat het volk goed vindt. Of wat we zelf mooi vinden. Jeremia die zei van de volksprofeten dat het misleiders waren. Ze namen woorden in de mond die de mensen graag wilden horen. Wij moeten profeten van de Heere zijn. Eén is uw meester. In zijn dienst. Aan hem toegewijd. Profeet zijn, dat is de daden van de Heere verkondigen. De woorden van de Heere doorgeven. Als we de Heere hebben liefgekregen, dan kun je toch niet zwijgen. Als een jongen en meisje elkaar lief hebben, dan nemen ze toch voor elkaar op, of niet? Profeteren. Als moeder, vader, aan je kinderen de woorden van de Heere doorgeven. Heel eenvoudig. Daar kun je nooit te vroeg mee beginnen. Je hebt het beloofd bij de doop. Om ze erin te onderwijzen. Dat is profeet zijn. Als scholier voor een ander tot zegen zijn. Ze wijzen op de Heere. Voor hen en als het kan met hen bidden. Als ze andere wegen willen gaan. Op kantoor je niet schamen voor het evangelie. Hoe goed is het toch onze God te prijzen. Profeet zijn, ja, dat is zijn naam belijden in het midden van de gemeente, maar ook daarbuiten. Ook als het je wat kost, als het je alles kost. Als het weerstand oproept, een leesbare brief van Christus zijn. Je verantwoordelijk weten voor elkaar. Elkaar waarschuwen, bemoedigen, zoals Paulus ook zegt in 1 Korinthe 14. Dan spreken we tot mensen woorden van opbouw, van vermaning en van troost. In het profetisch getuigen de overheid en de samenleving ook terugroepen tot de heilige en heilzame geboden van de Heere. Och, of al het volk van de Heere profeten waren. Och, is dat nou een vrome wens? Nee, gemeente. De geest van Mozes, de geest in Mozes hunkert naar het Pinksterfeest. In hem zucht de geest met onuitsprekelijke verzuchting. Hier ziet u het. En al profeteren die 70 later niet meer, zoals op deze bijzondere wijze tenminste, hun aanstelling werd niet teniet gedaan. Wat is dat ook een troost voor hen die zich zo vaak schuldig voelen vanwege een tekort aan goed spreken van de Heer. Ik zou veel meer goed moeten spreken van de Heer. Wat kom ik daarin tekort? Ach, u ziet het, Gods werk wordt niet teniet gemaakt. Wel blijft het elke keer weer nodig, die aandrijving van de Heilige Geest, het gebed. Och, schonk ge mij de hulp van uw geest. Want die geest kan ons alleen op het rechte spoor leiden. Het is Pinksteren geworden. Is Mozes' gebed nu achterhaald? Nee, het is niet overbodig geworden. Wat hebben wij de Heilige Geest nodig? Ja, zegt u, maar als je nou moet zeggen, ik ken de Heere niet. Ik dien de Heere niet. Wat dan? Petrus zegt, bekeert u. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. De mens kan zich toch niet bekeren? Ja, de Heere die zegt het. Bekeert u. Je mag ook zeggen, Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Hij wil het doen, alles. De discipelen, die hebben de Heilige Geest biddend verwacht. Nee, Mozes zei niet, och, mocht maar eens heel het volk profiteren. Nee, leidelijk dus, mocht dat eens gebeuren. Nee, och, of och, dat is vol verwachting. En dan gebruikt Mozes ook de verbondsnaam van de Heere. Heere met hoofdletters, Yahweh. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben. Och, of allen van het volk van de Heere profeten waren. Hij gelooft dat de God van het verbond wonderen doet. Hij bewaart de trouw en de weldadigheid tot in 1000 geslachten. Mozes stelt zich heel afhankelijk op, ziet u dat? En dat de Heere zijn geest over hen gaf. Wat Mozes niet bereiken kan, dat wil de Heilige Geest doen. Nee, bekering is ons werk niet ten diepste, maar de geest staat voor niets. Geen onverschilligheid en geen afkerigheid, geen kerkverlating staat hem in de weg. Maar zegt iemand misschien, is Mozes toch niet een beetje te ruim? Had hij toch niet beter kunnen zeggen, nou mocht er nog eens eentje zijn, meer zijn of zo. Dat klinkt toch veel degelijker. Mocht er nog eens eentje zijn. Nee, gemeente, Mozes is niet te ruim. Hij schrijft de Heere niets voor. Hij pleit alleen op zijn trouw verbond. Doe daar een beroep op. Geef uw geest, Heere, ook aan onze kinderen, aan onze jongens en meisjes, aan onze vaders en moeders, aan onze kleinkinderen. Ook aan dat volk dat liever terug wil naar de vleespotten van Egypte. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Heeft de Heer Jezus niet gezegd, komt allen tot mij? Er is bij hem een volheid. Och, ja, het is een verzuchting. Verzuchtingen worden er veel geslaagd. Van allerlei aard. Als de zaken niet naar wens gaan. Als je het ergens moeilijk mee hebt. Met jezelf. Of met je kinderen misschien. Met je kleinkinderen. Als je een ziek lichaam hebt. Een zwaar kruis. Och. Ja, dat wijst op nood. Ook in het geestelijke. Als de zonde drukken, de schuld. Och, Heere, werd mijn ziel door u gered. En we zongen het. Och, schonk ge mij de hulp van uw geest. Laat u mijn tong en mond en harte diepste grond toch wel behagelijk wezen. Mozes bidt voor heel het volk. Och, verder kan Mozes niet brengen. Geen recht. Het is alleen genade als de Heer het geeft. En zo bidt hij enkel om Gods ontferming, want hij weet, er is bij de Heer een volheid aan genade. God kan het nooit doen om ons. Om ons bidden niet, om niets van ons. Maar hij wil het doen op het gebed. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. En er is een voorspraak bij de Vader die meer is dan Mozes. En waar de geest komt, wordt alles nieuw. Hij werkt de dorst naar de Heere, verlangen om hem groot te maken. Dan bekoort de wereld niet meer, dan ga je zoeken de dingen die boven zijn. Nee, niet dat je dan volmaakt bent. Daar komt nog vlees en wereld bij. Er is strijd tussen vlees, die hunkering naar Egypte, en de geest die niets liever wil dan God groot maken. Profeteren, jongelui. Dat is goed van God spreken. Onze tijd heeft behoefte aan echte profeten. Mensen die door de geest gegrepen zijn. En die het niet kunnen laten om zijn naam te belijden. Zijn naam zo groot, zo heilig, zo goed. Goed spreken van de Heere. In Gods huis. Maar ook in het openbare leven. Kom, luister toe. Gij Godgezinde. Gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Amen.